het is nu niet dat die twee zo heel bondig kunnen praten. En Lisbeth kan ook al niet bondig praten.
Ja. Maar dus, goed, dat zijn
ja,
dus...
Ja, we gaan dus voor de directe aanval intussen, maar goed...
Als je alles wilt weten over de campagne voor de verkiezingen van 9 juni, dan moet je gewoon het punt van Impe volgen. Want op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen houdt de hoofdredacteur Lisbeth van Impe je op de hoogte. Dag Lisbeth.
Dag Jeroen.
Samen met de chef politiek Hannes Heindricks. Dag Hannes.
Dag Jeroen.
Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad, het punt van Impe. Wist je dat we al aan aflevering 125 zitten, Lisbeth?
Ik had het zo zien passeren dat we zo boven de 120 gegaan waren, maar 125 klinkt plots wel indrukwekkend.
Ja, dit is nummer 125. Ze zijn allemaal opgenomen hier op de redactie van het Nieuwsblad, waar er duidelijke verkiezingskoers hangt. Hè. Dat voel ik. Gaan er al weddenschappen rond, voorspellingen, zetelverdelingen. Doen jullie dat eigenlijk?
De pronostiek. Die moeten we nog wel doen.
Ja, nog niet
we doen dan. Dat vaker met de koers dan met de politiek.
Wat
maar
kan
eigenlijk...
je dan winnen eigenlijk?
Eeuwige glorie.
Zijn jullie daar sterk in het voorspellen van verkiezingsuitslag?
Nee, ik ben heel slecht met pronostieken en zo, maar ja, je moet ook de verrassing zo kunnen voorspellen. Ja. Hè? En dat is toch meestal niet zo makkelijk.
Ja, maar je voelt dat het meer en meer begint te leven. Doen jullie nog iets speciaals met het Nieuwsblad?
Het zal wel zijn. Dus één, ja, je vindt van alles in onze app. Programma's die doorgelicht zijn, standpunten die netjes in bullet points samengevat zijn, heel veel verslaggeving, reportagewerk, dat vind je allemaal bij ons. We hebben gisteren een specialetje gedaan. We gaan natuurlijk ook een podcast proberen het ergens wel te vatten. En dus gisteren hadden we hier bezoek.
Ja, bezoek,
ja, we doen dubbele interviews voor de krant. Die ga je dus in de app vinden. Dat is klassiek. Maar als we ze dan toch hier op de redactie hebben voor een dubbele interview, dachten we, we steken ze ook in een podcaststudio.
Ja, dus apart. Dat zijn alle kopstukken die dan de revue passen.
8 kopstukken. En we hebben dus gisteren de eerste 2 gehad. Ja. Ik moet zeggen, Jeroen, we hebben je gemist.
Oh.
We hebben, ja, we dachten, ja, 3-1 met een politicus, dat is niet proper. Dus Hannes en ik doen dat wel even, gesprek in goede banen leiden en zo. Zo op de tijd letten en zo, dat is...
Dat was toch iets moeilijker, ja, inderdaad.
We hebben je métier gemist, jong, echt waar.
Zeker als je een Raoul Hedebouw over de vloer krijgt.
En Jean-Marie de Dekker. Ja. En ja, het is nu niet dat die twee zo heel bondig kunnen praten. En Lisbeth kan ook al niet bondig praten.
Ja. Maar goed, dat zijn dus...
Ja, we gaan dus voor de directe aanval intussen, maar goed. Het was een uitdaging. Ik denk dat we aan het leren zijn, maar ik denk zelfs, we gaan nog een paar keer nodig hebben...
Ja, dat zijn...
Om jouw discipline en guidance te bereiken, Jeroen.
Hedebouw en De Dekker, dat zijn dus de eerste 2 van de nieuwe reeks kopstukken die allemaal passeren voor 9 juni. We gaan het uiteraard hebben over 9 juni.
En die ga je dus ook in hetzelfde kanaal vinden, dat is misschien wel belangrijk om te zeggen. En ja, voordat mensen denken van, oei, ze zijn Jeroen helemaal vergeten, de laatste week gaan wij dagelijks. Hè? En dan verwachten we jou hier op een ontiegelijk vroeg uur.
Ik zal er zijn.
De luisteraars van de podcast gaan we toch ook een beetje vermelden.
In de watten leggen, ja.
Ik zou het vandaag ook willen hebben over 10 juni, Hannes, want het zou wel eens kunnen dat er dan gepraat wordt over een andere inrichting van ons land. Gaan we een nieuwe staatshervorming krijgen, denk je?
Op papier kan het. Ze hebben nu in de Kamer mogelijk gemaakt dat de grondwet in de grondwet is voor herziening vatbaar verklaard, zoals het dan heet. Dus ze kunnen een staatshervorming uittekenen. Of dat gaat gebeuren, ik denk dat de kans
nog een andere vraag.
Onbestaande is.
Ja, daar hebben we het zo meteen over voor de 125ste. Mocht het wat sprankelen, vond ik. Ik heb een cidre brut meegebracht uit Luik op het 125ste punt van Impe. Voor de verkiezingen pakt elke partij uit met een programma. Daar staan dan vaak heel veel en grote beloftes in, maar die zijn niet altijd even haalbaar wegens te duur. Is het wel allemaal betaalbaar wat er in die programma staat? Het Federaal Planbureau berekende het allemaal. Heel handig voor de kiezers en ook heel handig voor journalisten, neem ik aan, Lisbeth.
Ja, daar wordt wel naar uitgekeken. Hè. Partijen doen natuurlijk zelf ook berekeningen en beloften, maar hier heb je dan eigenlijk een onafhankelijke instantie die kijkt wat maatregelen kosten opbrengen, maar gaat ook wel wat verder, probeert ook in te schatten welk effect gaat het nu hebben op de economie, de economische groei. Ja. Gaat dit banen creëren of banen vernietigen? Wat doet dit met de schuld? Wat doet dit met het begrotingstekort? Dus je krijgt wel een soort van beeld van de impact van maatregelen en de keuzes die partijen maken.
Ja, dat is een onafhankelijke instantie, maar daar werken niet zoveel mensen, te weinig mensen om alles volledig te berekenen.
Ja, en dat is meteen ook de grote beperking van deze hele oefening. Dus het planbureau is noodgedwongen beperkt om maar 30 maatregelen per partij te kunnen doorrekenen. En ja, die partijen mogen die dan nog zelf kiezen. Dus zij mogen zelf zeggen, kijk, dit zijn onze 30 maatregelen die...
Dit
jullie...
mag je bereiken.
Ja, inderdaad. En daarbij komen dan nog een aantal moeilijkheden, zoals de Vlaamse overheid, die er niet aan meewerkt, want het is het federaal planbureau. Dus de staatsstructuur maakt het rekenwerk ook al moeilijker. We hebben hier al eens gezegd in deze podcast, trouwens, al een beetje medelijden hebben met die medewerkers van het planbureau.
Absoluut.
Dat is helemaal geen gemakkelijke oefening. En dus ook, ja, wel heel moeilijk om daar heel groot algemene lijnen in te zien.
Ja, dat is wel jammer. Dus het resultaat is onvolledig.
Straks in debatten gaan politici elkaar rond de oren slaan met die cijfers. Hè? Want de belofte is zeer specifiek. Hè? Dus dan heb je zo dingen als dit gaat de loonkost met 4,04% doen dalen. Of dit creëert... Ik weet nog niet echt bij wat dat is. Dit creëert 103.520 banen. Dus verwacht straks maar pancartes op sociale media. De Nederlanders die rekenen wel alles door. En daar is dan nog veel... Ja, dat is echt een moment waar iedereen mee uitpakt van... Ja, ik maak 2000 jobs meer dan jij. En bij mij is het begrotingstekort 0,03 beter. En dat soort dingen. We gaan dat ook doen, terwijl je eigenlijk daar net de camion Zuid moet naast zetten. Ja. Er is maar een stuk doorgerekend. Er zijn dingen waarvan het planbureau zegt van... Dit kunnen wij niet berekenen. De impact op het Vlaams niveau is heel moeilijk... doordat de Vlaamse administratie niet meedoet. Maar dat betekent niet dat het waardeloos is. Als je het in de juiste context ziet... kan je er eigenlijk toch heel veel uit leren.
Ja, we nemen het met een korrel zout, maar zeg jij, Hannes, de grote lijnen die zijn toch wel interessant. Wat heeft jou het meest verrast?
Als je bijvoorbeeld kijkt, bij de linkse partijen is er een heel groot debat over vermogensbelasting. Hè. Ja. Hoe gaan we dat doen? Ja, dat is niet zo evident, maar nu zegt het planbureau toch wel duidelijk dat dat eigenlijk wel kan. Dus dat halen we er bijvoorbeeld al uit. En dan ook, de verschillende partijen hebben daar... aan het planbureau gezegd hoe dat zij het zien, welk percentage dat zij zouden heffen, op hoeveel miljoenen. Het planbureau heeft daar een antwoord op gegeven, want kijk, dat levert u zoveel op. Bijvoorbeeld PvdA, die zeggen dat een miljonairstax 8 miljard oplevert. Ja, dat blijkt niet te kloppen.
3,9.
Het planbureau zegt 3,9. Dat zijn wel dingen die er kan uithalen. Bijvoorbeeld dan, de PS is dan blijkbaar de kampioen in vermogensbelasting, miljonairstax, want zij halen het meeste binnen. En als je dan kijkt vooruit, de zusterpartij, die hebben geen vermogensbelasting laten doorrekenen. Bij hen zit het in vermogenswinstbelasting, wat toch iets anders is. Dus ja, zo'n dingen kan je er wel allemaal uithalen, natuurlijk.
Ja, dus je zegt op sommige punten, bijvoorbeeld PvdA, valt wel een beetje door de mand als het daarover gaat. Zijn er nog zo partijen die echt door de mand vallen op bepaalde punten?
Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat iedereen heeft, denk ik, in zijn selectie van maatregelen een beetje de indruk willen wekken van... Wij zorgen dat het een beetje in evenwicht is. Hm. Er zitten een aantal leuke dingen in, er zitten een aantal besparingen bij. En dat is een beetje in evenwicht, dat moet zo het beeld creëren van we zijn wel verantwoordelijk. Nou ja, als je natuurlijk heel veel extra dingen geeft en alleen die bespaart, dan zit je natuurlijk nog altijd naast dat gigantisch begrotingstekort waarmee dat we zitten. Dus je kan wel zeggen, daar probeert iedereen wel goed weg te komen met een aantal leuke beloftes, die dus in het kader van een begrotingsinspanning helemaal in het niet dreigen te verzinken en dat je dus eigenlijk alleen de vervelende dingen overhoudt als je niet oplet en dat alle cadeautjes, dat daar geen geld voor zal zijn. Er zijn twee partijen die daarvan afwijken. Dan heb je N-VA. N-VA die eigenlijk als enige op de markt gaat staan met wij willen zwaar saneren. We zullen het straks nog hebben over hoe ze dat doen. Dat blijkt ook hier. Die hebben ervoor gezorgd dat ze eigenlijk veel meer besparen dan dat ze extra uitgeven. En aan de andere kant heb je het Vlaams Belang. Ja, die geven uit dat het geen naam heeft. Ze hebben het nadeel natuurlijk dat hun oplossingen voor alles zo onrealistisch zijn.
Vlaamse onafhankelijkheid
overmorgen en de dag erachter een migratiestop. Dat planbureau zegt, we kunnen dat niet berekenen. Ja. Dat gaat niet, we kunnen dat niet meepakken. Maar dan blijven dus alleen de uitgaven over en dan daar gaat het begrotingstekort helemaal ontsporen. wat we daarnet zeiden, het Vlaams niveau wordt niet echt doorgerekend. Dus dan nog op een niveau waar ze hoogstwaarschijnlijk nooit zullen en zelfs niet willen besturen. Ja.
Is het de belangrijkste vaststelling van de berekeningen van het planbureau, dat je de ideologische tegenstellingen scherp ziet?
Ja, en de partijen spelen daar ook handig op in. Hè. Als je dan ziet bijvoorbeeld wat N-VA heeft laten doorrekenen. Hè. Ze hebben dus een enorm uitgebreid verkiezingsprogramma. Ze mogen 30 maatregelen kiezen. Ja, zij weten ook dat dit midden in de campagne komt, die doorrekening. En dus zij gaan gewoon de maatregelen laten doorrekenen waarvan zij willen dat ze ermee kunnen uitpakken. Dus ja, op zich hoeft het dan niet te verbazen dat N-VA zegt, kijk, we gaan onze besparingsmaatregelen, alle mensen die uitkeringen trekken, die gaan we heel fors naar omlaag doen. En we proppen dat er allemaal in. En dan kunnen wij zeggen dat wij de enige partij zijn die iets aan het begrotingstekort wil doen. Langs de andere kant, Groen bijvoorbeeld, ja. Die zetten dan heel fors in op de minimumlonen, het laagste deciel.
Zij tegen armoede,
Zij kunnen nu zeggen, ah ja, wij zijn de enige partij die daar fors op inzet. En alle andere partijen willen gewoon de rijken rijker maken. En dan misschien nog één laatste, de CD&V.
Die zit ergens in het midden, neem ik aan.
Die zit
extreem in het midden.
Extreem in het midden, maar, en dat vond ik wel een heel opvallende, die wil het aantal asielplaatsen beperken tot 11.000. Dus
we hebben er nu al 35.000.
35.000, dus ongelooflijk
veel.
En te kort,
hè?
Ja, inderdaad. En daarvan zegt het planbureau dan, ja, mocht je dat effectief gaan doen, dat levert je 450 miljoen euro op, wat toch ook niet weinig is. Ja. Maar bon, ja, dat staat eigenlijk zo ver van de realiteit, dat je toch moet gaan denken, ja, oké, ook dit is nu wel iets dat ze hebben laten doorrekenen, gewoon om er dan mee te kunnen uitpakken, van kijk, wij willen iets aan migratie en asiel doen.
Wat dat je wel voelt, en in tegenstelling tot 5 jaar geleden, partijen hebben veel duidelijker gekozen en communiceren eigenlijk duidelijker over wie ze pijn willen doen. Ja. We zitten niet meer in die programma's die iedereen wel wat geven en iedereen gaat er eigenlijk wel iets bij winnen. Je ziet bij N-VA, maar ook wel bij Open VLD, die laagste decielen, dus de laagste inkomens, dat zijn dan vaak mensen die inkomens ook uit uitkeringen halen, die gaan er echt serieus bij inschieten. Bij N-VA werklozen tot bijna 900 euro per maand, als je alles optelt. Omgekeerd, de linkse partijen hebben allemaal maatregelen gedefinieerd, vermogensbelasting, vermogenswinstbelasting, huurinkomsten, maar op, waar ze zeggen, wij mikken echt op die hoge decielen, zij gaan meer moeten betalen. Dus je voelt, het wishy-washy-ding is er wel uit.
Ja.
Je krijgt partijen die eigenlijk expliciet gaan zeggen wie ze gaan bijnen.
En dat is handig natuurlijk in een verkiezingscampagne.
Meestal niet hun eigen kiezers. Dat is het enige wat er wel bij moet zijn.
Oké, ik heb een eerste punt. De berekening van het planbureau moet je met een korrel zout nemen, maar je ziet wel heel duidelijk waar elke partij ideologisch voor staat, welke boodschappen de partijen voor deze verkiezingen willen geven en waar ze dus het geld willen halen.
Ja, en dat is eigenlijk het hart van het politieke debat. Dus op dat vlak voegt deze studie van het planbureau echt wel een extra dimensie toe.
Het punt van Impen.
Voor mij is de grondwet geen vodje papier. En ik wil niet hebben dat morgen avonturiers van links of rechts het voorbeeld van Tindemans zouden inroepen om avonturen goed te praten in het land. Daarmee rekening gehouden. Na de scheldwoorden en de beledigingen en aanvallen die ik de laatste dagen heb moeten incasseren, tot daar even nog de insinuaties hier op deze tribune, zeg ik, voor mij is er maar één conclusie. Ik ga van deze tribune weg, ik ga naar de koning en ik bied het ontslag van de regering aan.
Kijk eens aan. Ongelooflijk. Je kent het helemaal uit het hoofd, Hannes.
En dat
iedereen
is dus decennia voor zijn geboorte.
Een klein beetje freaky, ik geef het toe. Maar.
Het is een partytrick die op maar een beperkt aantal feestjes geld werkt.
Het was dus eerste minister Tindemans die de legendarische uitspraak deed. De grondwet is geen vodje papier en dat is het nog altijd niet. Want als je iets wilt veranderen aan de grondwet, dan ben je wel even bezig. Hè. Op het einde van een regeerperiode beslist de meerderheid telkens welke artikelen van de grondwet mogen worden gewijzigd. En dan is het aan de volgende meerderheid, na verkiezingen, om de grondwet aan te passen. Maar dan moet je wel telkens met een 2/3 meerderheid zijn.
Dus ja, de grondwet aanpassen, dat doe je niet zomaar.
Ja.
Je hebt al dus 2 legislaturen nodig. Eén die het mogelijk maakt en vervolgens één die het doet. En die moet dat dan nog eens met 2/3 meerderheid gaan doen. Dus ja, je doet dat niet zomaar. Het is echt geen vodje papier.
Ja, dat zijn de spelregels en ze hebben daarover...
Het is geen vodje papier, maar dat gaat Hannes je uitleggen. Je hebt al trucken. En de truc die ze uitgehaald hebben is de klassieker.
Ja, de truc die ze uitgehaald hebben is dat het fameuze artikel 195 bovenhalen.
Ja, klopt inderdaad. Ook vorige staatshervormingen zijn eigenlijk zo gebeurd. Dus ja, iedereen erkent dat het heel moeilijk is om in een bepaalde legislatuur al te gaan zeggen welke artikelen van de grondwet je voor herziening vatbaar wil gaan verklaren. Want dan moet eigenlijk het volgende parlement, want daar gaat het eigenlijk over, exact dezelfde mening hebben over welke artikelen ze wil gaan herzien. En ja, dat is nu eenmaal niet super gemakkelijk.
We weten ook onze grondwetsherzieningen, dat wil wel eens wat detours pakken, daar komen rare dingen bij, dat duurt lang. Dus dat helemaal voorzien is niet zo makkelijk.
Dus ja, hebben ze een truc ooit uitgevonden, inderdaad, met het artikel 195. Door dat ter herziening te verklaren, kunnen ze eigenlijk volgende legislatuur ongeveer elk artikel dat ze maar willen gaan verklaren, zonder dat dat al open is gezet.
Maar we gaan het echt wel, als we dan toch erover hebben, voor de fijnproevers van de grondwet, wat zegt 195? 195 is net het artikel dat gaat over de bepalingen die zeggen hoe je een grondwet kan veranderen. Dus het is meta. We hebben één artikel dat zegt hoe je de grondwet verandert. Door dat voor herziening vatbaar te verklaren, kan je dus de legislatuur erachter, in theorie, ongeveer doen wat je wilt. Ja. Dus dat is, ik vind toch altijd, we hebben een rare grondwet, ze is bijna niet meer te lezen, maar er zitten van die snoepjes in. Ja. En 195 is een snoepje.
Ja, het is een passepartout die je voor alles en nog wat kan gebruiken. Waar zit er snel uit, deze meerderheid?
Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk zijn ze bijna op dezelfde lijst geland als die al voor lag in het midden van de legislatuur. Dus het is zo, in theorie moeten de regering, de Kamer en de Senaat, daar staat ook nog eens iets te gebeuren.
17 mei moeten ze stellen.
Wat toch wel opvallend is. Moeten die over dezelfde lijst grondwetartikelen het eens zijn? Maar ja, in theorie is gewoon de meerderheid die dat bepaalt. Dus, en nu, er was nog wel een touwtrek, omdat ze, de liberalen bijvoorbeeld, die zeggen, wij willen een abortus per se in de grondwet. Dus ze zagen het als een moment om nog eens een punt in te maken die ze eigenlijk al gemaakt hebben.
Ze hebben elkaar nog eens serieus op de kast gejaagd, maar uiteindelijk zijn ze wel geland ongeveer waar ze ook afgesproken hadden dat ze gingen landen. En 195 was daar cruciaal in.
Ja.
Dat was eigenlijk al in het begin van de legislatuur afgesproken. De CD&V had daar nogal op geïnsisteerd. Want herinner je de dramatische val van de regering Michel?
Ja.
In eind 18 en dan voortgesleept tot 19. Toen heeft Michel eigenlijk beslist van we gaan gewoon niks voor herziening vatbaar verklaren. We doen dat niet. Dus eigenlijk wist je toen al, de volgende regering zal niks kunnen doen op dat vlak. Dat lag toch niet helemaal goed. Vlaamse partijen vonden toch het uitredende meerderheid die op die mate bepaalt wat de slagkracht kan zijn of de ruimte voor een nieuwe federale regering. Ja.
Ja.
Het was zo van, laat ons dat fair doen, laat het openstellen en dan moet de volgende ploeg maar beslissen wat ze
meedoen. Vooral bijvoorbeeld voor CD&V was dan een belangrijke, hè, want zij hebben ook binnengehaald dat ze twee ministers van institutionele hervormingen hebben.
Ja, Clara Val en Verlinden.
Annelies Verlinden, inderdaad. Die, we hebben dat al gezegd, eigenlijk niks hebben binnengehaald op dat vlak, er is niks gebeurd.
Ze hebben een beroep op de bevolking gedaan. Ja, Lisbeth, ik herinner me dat jij die enquête hebt proberen in te vullen.
Dat was de burger bevraging, die denk ik toch op het lijstje moet van meest weggesmeten geld dat je kon uitgeven ongeveer. En meest ondoorzichtige burgerbevraging. En dat heeft niks opgeleverd. Dus laat zeggen, 195 is dan zo ongeveer de enige trofee die er op
dus
dat vlak is.
Nu kunnen ze inderdaad zeggen van kijk, we hebben toch iets voorbereid. Niemand weet in welke richting het moet uitgaan, wat de oplossing kan zijn, maar inderdaad, ze hebben de grondwet opengezet.
Dus we kunnen, als we willen, ons land volledig herinrichten. Maar Hannes, jij zegt dat gaat zeker niet gebeuren.
Ja, maar als je nu naar de peilingen kijkt en je extrapoleert die, zoals dat dan heet, op het huidige parlement, 150 zetels, waarvan 50 wellicht zullen gaan naar Vlaams Belang en Extreem Links. Ja, je hebt 2/3 nodig om een echte staatshervorming door te voeren.
Ik dacht, bij de laatste extrapolatie houden de niet-extreme partijen nog 104 zetels over. Dat betekent dat iedereen het moet eens zijn met die staatshervorming. Ja,
dus een staatshervorming gaan uittekenen met N-VA en Ecolo, Groen.
Onbegonnen werk, zeg je, dat is dan slecht nieuws voor N-VA, want voor N-VA is zo'n staatshervorming echt wel belangrijk, hè?
Ja, het is belangrijk, alhoewel dat je een beetje van het moment moet afwachten hoe hard ze daar nu eigenlijk juist op inzetten. Dus intussen beginnen ze wat uit te kristalliseren van de Wever wil dat mini-kabinet dat die begroting op orde zet voor 2 jaar. dat moet dan een staatshervorming voorbereiden, die dan het gevolg moet zijn van een hele grote deal tussen Paul Magnet en Bart De Wever. Met dus een begroting waar je mega gaat moeten op saneren en een staatshervorming die buiten De Wever niemand wil. Je weet het niet.
Als we dicht bij de grondwet blijven, eigenlijk gelooft De Wever er zelf niet meer in dat er een staatshervorming met 2/3 meerderheid mogelijk is. Zijn voorstel was om 2 ministers van volksgezondheid, 2 ministers van arbeidsmarkt op federaal niveau te hebben.
De bicefale oplossing.
Ja, bicefale oplossing.
De tweehoofdige dus, hè. Ja, bedoel, ja, we zitten in een moeilijke woorden vandaag.
Ja, waardoor je dan zogezegd geen 2/3 meerderheid zou nodig hebben en je dan gewoon eigen beleid kan gaan voeren. Nu, qua haalbaarheid denk ik ook dat dat onhaalbaar is.
Maar ik hou nog iets meer een slag om de arm, omdat ik denk van ja, je gaat die verkiezingsuitslag krijgen, er gaat een dynamiek komen, of niet. Voor hetzelfde geld zit iedereen 2 jaar naar elkaar te koekeloeren en gebeurt er bijna niks. Maar je kan niet helemaal voorspellen hoe we hier gaan uitgeraken. Als de impasse totaal is, dan weet je het niet. En dan weet je dat we in dit land, we hebben al die dingen van de grondwet en geen voetje papier, maar we hebben ook onze creativiteit. En dan weet je dat er ruimte kan zijn om naast de betreden paden toch iets te gaan zoeken, maar ja.
Al langs de andere kant, de N-VA zegt zelf een mini-kabinet is om economische hervormingen door te voeren en om staatshervormingen te gaan voorbereiden. Ja. Ja, als we dat woord horen, zo voorbereiden, ja. dat heeft deze regering ook gezegd, hè, dat ze het gingen voorbereiden. Dus ik denk dat communautaire eigenlijk in de koelkast gaat.
Ja, maar in tegenstelling tot 14 kan N-VA dan niet luid op zeggen, want een groot deel van de partij zegt nooit meer zonder een staatshervorming. Dus dan zit je in een positie waarbij N-VA zich bijna onmogelijk aan het maken is voor een federale regering. Dus het is een potje.
Ja, het is een potje.
En ik weet niet of we daar gaan uitgeraken. Maar goed, 195 is voor herziening vatbaar verklaard. Joehoe. Laten we dat stap 1 op een tocht van 1000 stappen noemen.
Ja, jullie hebben een duidelijk punt gemaakt. Alles ligt klaar voor een volgende staatshervorming, maar die zal er niet meteen komen.
Ik zeg het, de eerste stap op een tocht van 1000 stappen.
Het punt van Van Impe.
Een regering die echt verandering kan brengen voor de welvaart van Vlaanderen, daar ben ik echt voor kandidaat.
U bent kandidaat om de Belgische regering te leiden?
De federale regering te leiden om echte hervormingen door te voeren. Dat betekent voor ons een omslag naar het confederalisme en het kunnen redden van de Vlaamse welvaart.
Ik zeg geen commentaar. Ik begrijp dat u wilt weten wat ik er allemaal van denk, maar dat gaat ons niet vooruit helpen. Dus,
Mijn ministers en ikzelf hebben al het mogelijke gedaan om een akkoord te vinden. En we zijn daarin geslaagd.
Ik heb het helemaal niet gehad, meneer Joske. Ik heb het helemaal niet gehad over de doorrekening en het kader van de verkiezingsprogramma's. Nee, maar shush, ik heb het daar helemaal niet over gehad.
Ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe ik nog meer kan duidelijk maken. Ik heb het thuis trouwens aan mijn kinderen ook wijsgemaakt met een zakgeld. Hoe dat eruit zag, hè, dat ze vanaf morgen...
Niemand heeft het opgemerkt, maar het is nu precies 20 jaar dat ik het voorrecht geniet om voor jullie op een podium te mogen staan. En in die tijd hebben wij een hele weg afgelegd.
Hannes bestudeert elke week het programma van een partij. Deze week heb je dat van de N-VA grondig gelezen. N-VA is de afgelopen jaren ongelooflijk veel kiezers verloren. Van afgetekend de grootste met 32% van de kiezers naar nu rond 20% in de peilingen. Maar Hannes, Bart De Wever, de voorzitter, die blijft wel heel erg populair. Hoe verklaar je dat?
Inderdaad. Hè. Ik denk dat hij nog steeds een grote persoonlijke gunfactor heeft. In debatten, ja, je merkt daar gewoon, dat is een raspoliticus, een retoricus, ja. Zoals we er weinig kennen eigenlijk. Hè.
Ja, hij is heel gevat, zoals je zegt. Hij analyseert heel scherp. Maar, hoor je ook wel eens, het is iemand die nooit verantwoordelijkheid neemt, Lisbeth. Maar
in deze mooie stad Antwerpen wel natuurlijk. Hè. Dus hij is burgemeester in Antwerpen. Maar hij is 20 jaar partijvoorzitter. Je kan moeilijk zeggen dat dat geen verantwoordelijke positie is. Maar hij blijft ver van de wetsraad, de minister zijn, premier zijn, minister-president zijn. Hij had, zeker minister-president of minister, had hij al lang kunnen zijn. Maar dat is, die boot houdt hij af. En
mogen we wel reclame maken voor de podcast met Jean-Marie de Dekker, waarin hij zegt dat...
Ja, dat mag.
Misschien een beetje voor Bart De Wever 20 jaar toch wel genoeg is geweest?
Hola.
Het bevestigde wel dat het nogal de laatste kans begint te zijn en dat 20 jaar toch lang is. En dat gaan we dan gewoon als teaser doen. Hij weet ook wie Bart De Wever moet opvolgen, maar dat houden we nog even voor ons.
Ik ga luisteren. Maar goed,
maar je voelt wel van altijd met twee woorden spreken. Het einde van Bart De Wever is ook al 720.000 keer voorspeld. Dus we doen dat niet meer. Je hebt wel het gevoel van ja, hoeveel keer kan je naar die kiezer gaan met ik ga een grote deal sluiten met Paul Magnet en ik ga de deal sluiten met de PS en het land in een nieuwe vorm leggen. Intussen ben je 10% van je kiezers kwijt.
Ja, hij zegt ook dat hij kandidaat-premier is, maar dat maakt geen indruk op jou, Hannes?
Ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Stel dat zijn grote deal met de PS er komt, dan denk ik niet dat Bart De Wever daar premier van zal zijn. Ja, als dat een effectieve regering is die een confederale omslag maakt, ja, je kan niet alles binnenhalen. Hè. Dus dan ook nog eens de 16, dat lijkt me heel moeilijk.
En ik denk dat het op zijn wishlist ook redelijk laag staat. Ja. Dus hij zegt het ook, hè, van met tegenzin en dichtgeknopen neus en slepende voeten.
Stel dat hij dan zo Europa moet rondtoeren met het Belgische vlag.
Hier ben ik dan. Ik bedoel, ze gaan die mensen ongeveer de 16 moeten inslepen. En die gaat heel duidelijk maken dat dat nooit een doelstelling was. Dus ja, als je het niet echt wil worden, hoe zou je het dan hemelsnaam worden?
Bart De Wever, kopstuk van N-VA. Maar N-VA leverde ook de minister-president van Vlaanderen, Jan Bon. maar is hij een kopstuk in deze campagne?
Nee. Dat is een heel kort antwoord, maar nee. Ja. Ik heb Jan Bon eigenlijk nog op geen enkel groot debat gezien.
Op het eigen congres?
Op het eigen
congres. Was hij niet degene die de Vlaamse regering kwam het palmares verdedigen?
Nee, dus ja, die is compleet onzichtbaar tijdens de campagne. En ik weet eerlijk gezegd niet of dat hij nog gaat opduiken. Want ja, je merkt wel, Zoal de Mier en Theo Franken, die zijn wel heel fors campagne aan het voeren. Diependalen en Sander Lones ook eigenlijk. Ja. Dat zijn zo de iets nieuwere generatie. Maar Jan Bon, dat is duidelijk geen uithangbord van de partij.
Je noemde daar Zuhal Demir. Die werd door Bart De Wever ooit eens zelf naar voren geschoven als zijn natuurlijke opvolgster. Maar is zij nu de nummer twee of niet?
Als Bart De Wever je naar voren schuift als opvolger, is dat meestal het laatste dat we over die mensen horen. Ik bedoel, dat is doorgaans zo de doodskus die maakt dat het voorbij is. En ja, het blijft wel werken eigenlijk. Hè. Zuhal Demir, sindsdien lijken haar kansen om hem op te volgen of minister-president te worden. Want ik denk dat was dat hij vooral wilde benadrukken. Daar spreken we eigenlijk niet meer over. Theo Franken, daarvan weet iedereen dat hij aan de zijlijn staat te popelen, maar ja, de kaarten zullen juist moeten vallen voor hem. Matthias Diependalen is op dit moment degene, denk ik, die zo het meest klopjes op de schouders krijgt.
De lachende derde.
Zo kun je het omschrijven. En Sander Lones, dat is iemand die ook, denk ik, in de volgende legislatuur wel een hoge positie
ook
zal
daarvoor
betekenen.
Moet je naar de podcast met Jean-Marie de Dekker luisteren.
Podcast met, inderdaad, toch een beetje een blik onder de motorkap van N-VA.
Voor iemand die geen lid is van N-VA, had hij wel heel veel te zeggen over hoe het bij N-VA aan toe gaat.
De garagist die zo'n keer de naam van binnen laten zien.
Nu we toch aan het name droppen zijn, nog één naam die toch behoorlijk wat aandacht opeist. Ben Weitz, waar moet ik hem situeren in de pikorde?
Ik was Ben Weitz helemaal vergeten.
In zijn onderbroek in de klas.
Ben Weitz heeft denk ik zijn karretje lang geleden in Vlaams-Brabant al aan dat van Theo Franken geraakt. Dus dat is op dit moment misschien geen slechte gok. En ze gaan altijd wel zeggen dat hij het op onderwijs heel goed gedaan heeft. Maar echt met veel overtuiging vind ik dat er toch niet meer uitkomt.
Oké, ik zie het, Hannes, het mapje dat daar ligt is geel. Maar is wat er in dat mapje zit niet heel erg blauw?
Zo zou je het inderdaad kunnen omschrijven, zelfs al de titel, voor Vlaamse welvaart. Het gaat inderdaad over welvaart. Maar wat ik super opvallend vond, en we hebben het daarnet over staatshervorming gehad, is pagina 4. De luisteraars kunnen het niet zien uiteraard, maar het is één paragraaf over confederalisme. Ja. Voor een Vlaams nationale partij, één paragraaf over confederalisme. En voor de rest gaat dat programma bijna volledig en uitsluitend over de economie, over welvaart, koopkracht, jobs creëren enzovoort. Dus ja, om maar te zeggen waar dat ze zelf prioriteit aan geven. En dan ook migratie bijvoorbeeld staat zelfs maar op pagina 100. van de West, 118, zoiets. Dus ja, dat laten ze dan eerder aan het Vlaams Belang. Ze merken dat dat een strijd is die ze moeilijk kunnen winnen van het Vlaams Belang. Nee, waar dat zij echt mee naar de kiezer gaan, is hun plan voor de economie en Vlaamse welvaart. Hè.
Ja, en zo worden dus thema's als confederalisme en migratie naar de achtergrond verschoven. Voor de rest is het, neem ik aan, zo weinig mogelijk belastingen betalen en zoveel mogelijk besparen.
Jawel, ja, inderdaad. Ik denk dat op dit moment N-VA de meest neoliberale partij van Vlaanderen is. Dus de liberalen, Open VLD, die zijn zelf ook met een besparingsplan gekomen. De N-VA ook, enkele dagen, ongeveer een week geleden. Maar ja, je merkt dat de N-VA daar eigenlijk verder ingaat dan Open VLD, wat toch wel opmerkelijk is. Bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen en leeflonen, die zijn onder Vivaldi, zijn die verhoogd, bovenop de index. Wat de N-VA zegt, is ja, die moeten gewoon indexsprongen slikken.
Zoveel ja, die gaan dat moeten uitzweten, is ja, het woord
gaan,
dan, denk ik.
Die gaan inderdaad het moeten uitzweten. Dus ja, als je dan denkt, allee, Vivaldi heeft die verhoogd omdat die onder de armoedegrens waren, dan denk je, ja, oké, de N-VA die gaat die echt op de kap van die werklozen, van die leefloners, ja, het welvaartsmodel gaan creëren. Dus echt gewoon, iedereen moet werken, wie niet werkt, wie niet wil werken, wie ziek valt, want ja, ook daar willen ze gaan besparen in ziekteuitkeringen.
Daar vind ik wel dat ze veel voorzichtiger zijn met dat concreet te maken.
Ja.
Bij werklozen en leefloners, daar is het heel expliciet. Tot €900 voor een werkloze per maand minder.
Ja, dat is heel veel geld.
Voordelen opgeteld en zo, noem maar op, dat is heel veel geld. Ik vind als het gaat over de ziekteverzekering, dat daar het wat minder duidelijk is te zeggen, we gaan eigenlijk niet op de zieken besparen, maar je krijgt dan de mutualiteiten en dat soort dingen. Maar daar durven ze denk ik iets minder viseren dat de gemiddelde zieken dat ook de rekening zou kunnen betalen.
Dat is minder concreet en het spit zich dan vooral toe op de langdurig zieken, waarvan dat zij dan vermoeden dat die gewoon thuis zitten en niet aan de slag willen gaan. Dus daar stellen ze dan voor om die extra te gaan sanctioneren als ze niet genoeg meewerken aan een traject terug naar werk bijvoorbeeld. Maar om nog een opvallend te noemen uit het programma, gewoon de groeivoet van de gezondheidszorg. Dus die is op dit moment 2% boven de index. Dus ja, dat vertrekt vanuit de filosofie. Veel mensen worden ouder, hebben meer zorg nodig. Er is een vergrijzingsfactuur.
En dus, innovatieve geneeskunde kost ook heel veel.
Voilà, dus het budget van de gezondheidszorg moet eigenlijk meer of sneller groeien dan de economie. Dus bovenop de index, 2%. En de N-VA stelt voor om dat gewoon te gaan terugbrengen tot op het niveau van de economische groei. Dus ja, dat is iets tussen de 1 en de 1,5%. Ja. Dus ja, dat is echt een gigantische besparing van 4,5 miljard. Die er ook voor zal zorgen dat, mochten ze dat kunnen doorvoeren, dat ze in de volgende legislatuur wel heel moeilijke keuzes gaan moeten maken. Want ja, je gaat aan een bepaalde groep die gezondheidszorg nodig heeft, gaan moeten zeggen, ja, kijk, sorry, maar jullie gaan het met minder moeten doen.
Ja. 5 jaar geleden was N-VA, ondanks het verlies, nog altijd de nummer 1 in Vlaanderen. Die koppositie die spelen ze misschien wel kwijt als je kan afgaan op de peilingen. Maar elke verkiezing heeft natuurlijk haar verrassingen. Is de ambitie van N-VA nu boven de 20% blijven?
Ja, onder de 20% zou dramatisch zijn. Ik bedoel, dan denk dat dan de hele partij op haar achterste poten staat. En ja, dat zou gewoon dramatisch zijn. Ik weet zelfs niet of ze daar echt rekening mee houden. Je voelt wel dat ze serieus rekening houden met het idee dat Vlaams Belang echt wel groter zou kunnen zijn. Maar dat zij wel afgetekend de grootste van de rest. Centrumpartijen, klassieke partijen zouden zijn. Dus dat is een positie waar je nog altijd natuurlijk wel aan het stuur zit. Hè. Vlaams Belang zal niet rap aan het stuur zitten natuurlijk van formaties, zeker niet federaal. Dus dat is één ding. Ik denk die unique selling proposition die zij nu zeggen van wij gaan die begroting op orde zetten, wij durven wel zeggen waar het pijn gaat doen. Dat energie in Vlaanderen wel voor een deel van het electoraat echt zou kunnen werken. Er zijn veel mensen die met het gevoel zitten dat die uitkeringen te veel geworden zijn en dat dat toch gaat naar Walen en nieuwkomers en dat soort dingen. Die hardwerkende Vlaming, die klassieke middenklasse, zou zich daardoor aangesproken kunnen voelen. Dus wie weet dat nog iets doet schuiven. En bijna niemand anders belooft het, dus je staat daarmee wel heel zichtbaar op het podium. Maar het is een beetje alle hens aan dek om inderdaad zo ver mogelijk boven die 20 te geraken. Om Vlaams Belang niet te ver te laten uitlopen. En om natuurlijk aan die federale onderhandelingstafel te komen als zo incontournable mogelijk. Hè. Dat is eigenlijk het hele ding. Hè.
Eigenlijk mikt De Wever ook gewoon op de kiezers van Open VLD en CD&V voor een groot stuk. Hè. Wil die enige centrumrechtse grote volkspartij in Vlaanderen uitbouwen? En ja, gaat hij daarom met een liberaal programma naar de kiezer om die ondernemers, of die dat er nog zitten bij Open VLD, weg te plukken? En inderdaad, zoals Lisbeth zegt, hij de man die de staatsschuld en begrotingstekort onder controle wil krijgen en daarbij ook verwijst naar Jean-Luc Dehaene, de CVP'er uit de jaren 90. Dus ja, hij mikt ook echt op die, hij wil die leegzuigen een kopje onderduwen. Hè. Dat heeft hij ooit met zoveel woorden gezegd. Dus ja, dat is ook wel terug in zijn strategie.
Want met dit programma ga je het geen Vlaams Belang kiezers overtuigen. Hè? Vlaams Belang is net van alles aan het beloven. Die zegt van, als we maar de deur op slot doen en de walen buiten smijten, dan gaan we jullie dat allemaal kunnen geven. Ja, die gaan niet naar de wever lopen die dan zegt van, ja, maar ja, ik had u moeten afpakken. Dus het is heel duidelijk, hij mikt op dat midden, die liberale kiezer, die ondernemers, de dokters, noem maar op, die de partij zullen moeten stutten. Hè.
En zo stevig op de tweede plaats eindigen en de rest zo ver mogelijk achter zich laten.
Het punt van Van Impe.
Goed, dankjewel voor de punten. Veel goede dingen komen uit Luik. Dat hebben de afgelopen 125 afleveringen duidelijk gemerkt. Ook deze Cidre Brut uit het Luikse Batis. Met allemaal appelvariëteiten uit de streek. Levendig en verfrissend. 125 afleveringen, dat levert ook een pak fans op natuurlijk. Ik ontmoet er elke dag. Jij ook?
Ja, ik kom er ook wel elke dag tegen. En zeker zo als je buiten komt, naar debatten gaat, politieke debatten, dat is een publiek dat dan sowieso geïnteresseerd is in politiek en die wel vaak luisteren naar de podcast. Ja. En die sturen dan ook soms leuke dingen door.
Zoals?
Wel, ik heb onlangs iemand in mijn mailbox gekregen. Ik had hem ontmoet in Mechelen op een debat dat ik modereerde. En hij is groot fan, hij is bezig met AI. En hij stuurde mij een AI-song door. Een metal song over de podcast, wat ik toch wel heel opmerkelijk vond. MC Kenzie, zet die klaar af en luister naar Punt van Van Impe.
En de haakjes van Hendrix. Geweldig, maar ik heb niet alles even goed verstaan.
Hij heeft denk ik een aantal politieke woorden laten lopen in de AI-tool, zoals Sattemansklap en de drop in de emmer, who is totally full van Theo Franken. En dan het punt van Impe in het refrein en de haakjes van Hendricks, zoiets.
Het is dat Eurovisie zijn inzendingen al afgesloten had, anders hadden we een winnaar volgens mij.
Oké, dankjewel. Dit was het Punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe, van Hannes Hendricks, de chef politiek, en van mezelf, Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek, aan Pieter Santens van House of Media voor de montage en aan Nathalie Delporte voor de productie. Tot het volgende Punt van Van Impe.